Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Dennis.
Dennis Emmelkamp wel te verstaan, want die vervangt Pim de komende 4 afleveringen. Dennis, wat leuk.
Ja.
Fijn dat je het wil doen. Iemand moet het doen, hè?
Ik doe het heel graag.
Wat gaan we deze aflevering doen?
Nou, we gaan vooral even door mijn portefeuille heen lopen. Het is een soort van mega portefeuille-update. Zodat iedereen een beetje kan volgen vanuit welk perspectief ik praat.
Ja, en dan gaan we het dus hebben over campers, caravans.
Ja, en vieze dieselfilters. Een beetje over Ahold en online boodschappen doen.
En we gaan het ook nog hebben over inflatie. En we gaan het in ieder geval niet hebben over Pim Verlaan. Gaan we. Ja, Dennis dus.
Yes.
Geen Pim.
Nee.
Die zit ergens in Spanje, geloof ik.
In de zon.
Schijnt de zon daar?
Ja, ik heb een foto gezien. Blauwe lucht.
Waarom heb ik geen foto gezien? Flauw. Heb jij altijd al ambities in de podcastwereld gehad, of niet?
Nee, helemaal niet. Daar ben ik een beetje per ongeluk in beland.
Ja, want je hebt hier natuurlijk al een paar keer gezeten.
Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk gewoon, ja, ik kwam in contact met Pim. En die vroeg van, op enig moment wil je een keer te gast zijn in de podcast. En dan roep je heel makkelijk ja. En dan zit je er een keer in. Ja. Dan gaat het een beetje.
Want Pim is ontzettend onder de indruk van jou. En ik inmiddels ook. We hebben 5 afleveringen hier gemaakt. Waardebeleggen in de praktijk. En 4 afleveringen over fundamentele analyse. Dat zijn aflevering 61 tot en met aflevering 64.
Ja.
Vertel nog even wat je ook weer doet in het normale leven. En waar je nu dus tijd van vrij hebt moeten maken.
Ja, ik ben leidinggevende op een afdeling die de openbare ruimte beheert en het vastgoed. Dus dat is net even wat anders dan beleggen. Maar,
dus even concreet. De openbare ruimte beheren, wat moet je daarvoor voorstellen?
Dus gewoon alles wat je buiten ziet eigenlijk. Hè, of het nou de weg is, het groen, het afval, de lantaarnpalen.
Ja.
Alles in de openbare ruimte, dat moet beheerd worden. Dat moet onderhouden worden. Dat moet netjes blijven. Ontwikkeld worden ook. En daar mag ik mij met mijn afdeling druk om maken.
In Lelystad, toch?
In Lelystad, ja.
Even kijken, moeten we nog even. Ja, ik denk dat het wel goed is om even aan te geven dat er toch wel degelijk verschillen zijn tussen jou en Pim en hoe jullie beleggen. Jij bent bijvoorbeeld al veel langer bezig.
Ja, wat langer. En ik denk ook dat we allebei net gewoon even een andere circle of competence hebben, zeg maar. Pim is gewoon zit erg in de tech, daar heeft hij verstand van. Dat is een beetje waar zijn hart sneller van gaat kloppen.
Mm-hmm.
Ik zit wel een beetje in de tech. Het is niet dat ik er niet in zit, maar het is niet helemaal mijn kopje thee.
Nee, jij zit meer in de campers en de caravans.
Precies, een beetje een saaie. En vaak is het, als je mijn portefeuille ziet, of een groot deel ervan. Dat is gewoon wel, er zit wel wat saaiigheid in, zeg maar.
Nou, saai zou ik het niet noemen. Ik vind het eerder verrassend en leuk. Mm-hmm. En ik heb ook wel het idee dat jij iets meer met duurzaamheid bezig bent dan Pim.
Ja.
Daarom haal ik mijn hart nu al op, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en het is vooral, het is misschien niet de pure duurzaamheid, dus van die echte clean energy delen. Maar als ik een bedrijf bekijk, vind ik het wel heel belangrijk hoe ze het doen op duurzaamheid. Niet alleen vanuit een persoonlijke overweging, maar ook gewoon omdat ik geloof dat daar ergens een beter businessmodel uitkomt, hè, over een aantal jaar. Dus ik vind het belangrijk onderwerp voor mezelf, maar helemaal voor bedrijven. Ja.
En voor je kinderen.
Ook.
Ja. Lijkt me wel. De komende 4 afleveringen doen we dus met jou. Mm-hmm. En deze aflevering is eigenlijk vooral bedoeld om even te kijken van, nou, wat is nou precies ook het perspectief waarvanuit jij praat? Dus hoe ziet jouw portfolio eruit? Wat voor bedrijven zitten erin? En wat is jouw blik op de wereld als belegger?
Ja, en het is ook goed, denk ik, gewoon qua transparantie, zeg maar. Hè? Eventjes delen wat in mijn portefeuille zit.
Mm-hmm. Nu weten we nog natuurlijk allemaal dat jij een waardebelegger bent.
Ja, je doet een fundamentele analyse over een bedrijf. Je kijkt, je berekent wat het waard is.
Ja.
Je kijkt naar de prijs van een aandeel. Nou, hoe groter het gat ertussen, hoe meer rendement te halen valt. Zeg maar. Dat is wat ik doe, waar ik naar kijk.
En is dat een beetje lucratief voor jou?
Ja.
Wat zijn de cijfers?
Vanaf het begin, dus gewoon gemiddeld, zit ik op 18% per jaar.
18% rendement?
Ja, gemiddeld.
Ja.
En de afgelopen 12 maanden staat op 51%. Dus
wat?
Dat is een een heel fijn ritje. Ja.
51?
Ja. Maar moet ik wel bij zeggen dat ook de wereldindex, hè, die doet 30%. Dus het is ook gewoon een ETF-belegger had ook 30% gehaald. Het is nog steeds 51, is fantastisch. Is niet elke 12 maanden zo, maar ja,
nee,
dus
dat
gaat goed.
Nog even gewoon bijna het dubbele dan van wat de wereldeconomie gewoon doet. En dat, ja, dat doe je. En dat is dan wel redelijk in lijn, want 18% is ook ongeveer het dubbele van, of iets meer dan het dubbele.
Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het rendement daarvan is geweest met de index. Maar het ligt erboven. Dat, ja. Ja.
Wat maakt jou zo goed?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ervaring wel meehelpt. Ik denk dat de financiële achtergrond meehelpt. En heel veel tijd erin investeren. Niet per se in het almaar analyseren van bedrijven. Maar ook van hoe doe je dat nou in je hoofd, zeg maar. Hè? Een beetje die psychologische factoren. Ik denk dat ik daar ook wel... wel redelijk in ben. Ik wijk niet zo heel snel af. Ik handel niet heel veel. Het zijn eigenlijk heel veel van de lessen die Pim al in de vorige 74 aflevering heeft gedeeld. Mm-hmm. Ik denk dat ik er heel veel van toepas en dat helpt. Mm-hmm. Wat je gewoon merkt, je hebt op enig moment heb je natuurlijk, dan heb je een portefeuille. In mijn geval heb ik meestal ongeveer 20 aandelen. En daar ben je enthousiast over. Hè? Dus je hebt het al geanalyseerd. Je weet al, je hebt een beeld van hoe dat in de toekomst eruit gaat zien allemaal. Op het moment dat je een argument er tegen leest en ziet, dat voelt gewoon ongemakkelijk. Dus je brein gaat dan automatisch in de modus van het zoeken naar waarom je wel gelijk hebt.
Mm-hmm. Dat klopt wat jij ziet en dat er een reden is dat het in je portfolio zit.
Ja, precies. Ja. Je zoekt naar je eigen gelijk. Hè? Je brein wil gewoon bevestigd worden in zijn eigen gelijk. En volgens mij is het de kracht als je dat los durft te laten, of in ieder geval het ongemak van de tegenargumenten en het andere verhaal. Als je die aan durft te gaan en echt even jezelf testen en toetsen. En niet elke keer jezelf bevestigd willen mm-hmm. krijgen. Dat is, en volgens mij doe ik dat meestal wel. En dat is ook wel hoe ik door de dagen heen, zeg maar, op het moment dat er updates komen van bedrijven, kwartaalcijfers, dat soort zaken. Dat ik heel erg zoek naar waar kan ik het mis hebben, zeg maar. Ik heb aannames, ik heb een toekomstbeeld. Ja, waar zit dat misschien wel scheef?
Ja, en dus het gaat niet alleen bij het uitzoeken van de aandelen, maar dit is eigenlijk iets wat jij voortdurend aan het doen bent? Of hoe moet ik dat zien? Met alles wat er in je portfolio zit?
Ja, nou, voortdurend als in als er nieuws komt, zeg maar. Hè? Dus niet voortdurend als de hele dag, maar wel als er nieuws is, dan probeer ik er op die manier naar te kijken.
Ja, dus dan leg je ze even onder het vergrootglas.
Okay. Ja, en dat is natuurlijk een groot deel van de tijd. Hè? Want het uitzoeken van bedrijven, op een gegeven moment heb je een portefeuille. En dan is er even niet zoveel voor meer te kiezen. En dan ga je gewoon heel goed kijken naar wat je hebt en wat daar gebeurt. En of alles wat je bedacht, of dat een beetje klopt.
Is er een reden, is er een oorzaak dat je hebt gemerkt van, hey, ik zit wel heel erg mezelf te bevestigen elke keer in wat ik al denk? Of hoe heb je dit geleerd?
Ja, je merkt het. Kijk, op een gegeven moment, als je erover leest, zeg maar, gewoon het begrip cognitieve dissonantie. Ik ben daar helemaal geen expert in. Maar
ik heb psychologie gestudeerd.
Ja, oh, kijk. Ja, nou, misschien heb jij er meer verstand van. Maar ik ben geen expert op dat gebied. Maar het feit, als je weet hoe dat werkt, dan ervaar je het ook. En dat is niet alleen met beleggen. Dat maakt niet uit. Op je werk, thuis, in elke situatie waarbij je overtuigd bent van iets, komt het tegendeel op je pad, dan ga je er toch een beetje weerstand tegen voelen of zo. Of je gaat weer op zoek naar de bevestiging. Dat voelt gewoon fijner.
Ja, je hebt iets gekocht. En omdat je die psychologische beslissing al hebt genomen mm-hmm. in je hoofd, ga je daarna redenen voor jezelf bedenken dat je er blij mee moet zijn. Dat het goed is dat je dat hebt gekocht. Om maar te voorkomen dat je die cognitieve dissonantie, dus een soort van stress in je hoofd krijgt.
Ja, en je ziet het, en als je dat doorvertaalt ook naar beleggen, dan wat je vaak ziet, en dat heb ik bij mezelf gemerkt, maar dat zie je ook gewoon bij andere beleggers, dat je op een gegeven moment, als het steeds maar achterblijft, en het blijft achter, het voldoet dus niet aan de verwachtingen die je hebt. Dan ga je heel vaak proberen uit te leggen dat de markt het verkeerd ziet, dat het uiteindelijk wel goed kan komen. Of zelfs dat er ergens gemanipuleerd wordt of zo. Maar dat is vaak niet het geval. Je bent bezig met alleen maar je eigen gelijk bevestigd krijgen. En niet durven kijken of willen kijken naar wat de unpleasant truths, zeg maar.
Mm-hmm. Lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, nee, dat is het ook.
Zo'n sterk psychologische drang om goed te praten voor jezelf, om daar tegenin te gaan.
Ja, en dat is het ook. En daar heb ik zelf ook last van, zeg maar. Ik heb het idee dat ik dat gewoon dagelijks best wel aardig doe en echt wel een beetje op zoek ga. Maar ik heb bijvoorbeeld IBM gehad. Die heb ik onlangs verkocht, een paar weken, maanden geleden.
Wat doet IBM ook weer?
IBM is een beetje een oud techbedrijf, zeg maar. Hè? Ja. Dus die maakten vroeger allerlei systemen. En nu zijn ze heel erg aan het kantelen, al een paar jaar. Dan proberen ze naar die cloud business en naar de AI Dus in 2017 dacht ik, dat gaat, voor bedrijven is het een supercomplexe opgave. Hè, dat omschakelen naar die cloud, dat AI toevoegen in je systemen. En IBM was die transitie aan het maken. Dus in 2017 dacht ik, daar ga ik instappen, is goedkoop, die groei gaat komen. Maar die groei had er natuurlijk 2 jaar geleden, had het momentum er al moeten zijn.
Waarom?
Dat cloud, dat was al booming. Kijk, als je naar alle cloud businessen kijkt, zeg maar, en hoe hard dat groeit. En hoeveel meer geld daarin wordt uitgegeven. Had IBM daar, die had een veel grotere effect dan moeten krijgen in de cijfers. En dat viel kwartaal op kwartaal, viel dat tegen. En achteraf, is nu makkelijk praten, had ik al lang, ik denk al 2 jaar geleden, wel bevestigd kunnen krijgen. Het werkt niet. Het groeit wel bij IBM. Dus het is niet dramatisch, maar niet zoals ik verwacht had. Het was helemaal niet de echte groeimotor. En die conclusie heb ik eigenlijk pas enkele weken of maanden geleden getrokken van nee, dit is het niet, zeg maar. Dus de waarde van het bedrijf is gewoon lager, omdat ze gewoon dat momentum niet meekrijgen.
En probeer dan ook voor jezelf te snappen wat er dan in 2017 voor jou misging bij de beoordeling daarvan. Had je dat kunnen weten ook?
Nou, misschien in 2000. Ik neem mezelf niet per se kwaad ook in 2017, want volgens mij was die de gedachtenlijn niet zo gek. Dat volgens mij klopt die nog steeds als ik de tijd terugspoel. Alleen op een gegeven moment moet je bevestigd krijgen dat dat ook werkt, of dat idee wat je hebt. En als ik terugkijk, heb ik 2 jaar lang aan zitten kijken naar iets wat gewoon niet werkte. Mm-hmm. Het kwam niet van de grond. En als je ergens in al die verhalen, bedoel, management is enthousiast, hè, dus die praten mooi over. Dus dat is wat ik heb gelezen, dat is wat ik. Daarin ben ik steeds bevestigd.
En je hoofd wilde dat graag geloven.
Mijn hoofd wilde dat geloven. Mijn hoofd wilde dat weten. En alles wat daarvan afweek, dat voelt niet fijn. Dus dat heb ik een beetje buiten de deur gelaten. Dus het is makkelijk praten, zeg, makkelijker gezegd dan gedaan. En dat blijkt ook, zeg maar, ook bij mij.
Wat een crisis. Hoe ben je hier bovenop gekomen, Dennis?
Nou, gewoon op de verkoopknop druk op enig moment.
Dat, nee, maar wat was er iets specifieks waardoor je dat inzag? Dat het de waarste tijd zou worden?
Op een gegeven moment dan.
Want wanneer is het te laat? Wanneer denk je van, oh ja.
Nou, dus op een gegeven moment word je een beetje moe van jezelf met het verhaal wat je jezelf vertelt. Je kan niet jaar op jaar blijven herhalen aan jezelf van nee, dat komt wel, het komt wel, het komt wel. Ja, op een gegeven moment wordt het een beetje gek. Hè? Dan ga je gewoon jezelf aan het herhalen voor iets wat er niet is of wat niet gaat komen. Ja, dat is het een beetje.
Ja.
En dan ga je toch anders kijken. En dat is eigenlijk waar je dan naar terug gaat. Wat ik eigenlijk gewoon dagelijks wil doen. Maar dan ga je dan even naar terug. Even met een andere bril zet je op. Even de kritische bril. Even zoeken naar je ongelijk. En toen ik bij IBM ging zoeken naar mijn ongelijk. Nou, dat is echt makkelijk.
Toen was het snel gevonden.
Ja, dat is echt snel gebeurd, ja. Ja, en dat is echt een bevestiging van hoe sterk dat effect is, zeg maar. Hè? Ja. Die cognitieve dissonantie. Of dat wat je brein doet. En wat het wil dat je doet.
Dus je moet echt gaan zoeken dus naar het bewijs voor dat het niet goed zit.
Ja.
Oké, dus IBM is eruit. Laten we eens even een wandelingetje maken door je portfolio. Dan hoe het er nu uitziet. Wat zit er wel in? En wat is dan het eerste bedrijf wat je zou willen bespreken?
Nou, wat wel leuk is, en die heb ik ook onlangs aangekocht. En dat is Thor Industries.
Ja, de campers.
De campers, ja.
En caravans, niet caravans, vergeten.
Ja.
En jij zei zelf ook, saai. Ik vind het niet zozeer saai. Ik vind het juist leuk omdat het zo concreet en te vatten is. En niet gaat over cloud computing of weet ik veel wat. Maar ik vraag me wel af hoe je daar dan bij komt.
Ja, nou, dat is in dit geval. Ik geloof, maar dat is al een tijdje geleden. Pim die stuurde mij gewoon een appje met Dennis, Thor Industries. Ken je dat? Ik had geen idee, nog nooit van gehoord. Behalve dat ik het een coole naam vind. Maar dat is voor de Marvel fans. Dus ik dacht van, nou, ik ga eens kijken. En wat je dan in eerste oogopslag zie je wel smaak in dat campers en caravans. Nou, dat is vrij simpel. Ik snap die dingen wel.
Klinkt niet spectaculair.
Nee, niet spectaculair. Dus, maar ik heb er geen verstand van. Ik heb geen campers en ook geen caravans. Ik heb ze nooit gehad. Ik ben er ook geen fan van. Ik vind het een beetje, dat is niet mijn type vakantie. Maar ik ben gaan bellen naar een vriend die wel bezig is met de campers. En dus gewoon eens even doorgestuurd van, joh, deze merken verkoopt door. Wat vind je ervan? Nou, die was enthousiast. Die zegt, ze alle kwaliteitsmerken. Daar praat iedereen positief over. Sta op een beetje gerenommeerde camping. En er staan dit soort merken er. Die was heel enthousiast. Nou, en dan ga je verder zoeken en kijken. En dan zie je in één keer dat er eigenlijk maar 2 grote campermerken zijn. Dus de Thor Industries. Tenminste, het zijn heel veel merken die eronder hangen natuurlijk.
Mm-hmm.
En Warren Buffett heeft nog een grote, ook een verzamelbedrijf met verschillende merken, geloof ik. En zo duik je erin. En dan wordt het steeds interessanter eigenlijk. En hoor je steeds meer positieve geluiden.
Wat voor campers horen dan bijvoorbeeld bij Thor? Ik ken bijvoorbeeld een Hiemer, of is het een Hiemer?
Ja, die hebben ze dus ook overgenomen. Dat is een beetje de Europese. Maar ook Hiemer, dat is een verzamelnaam voor allemaal merken die eronder zitten.
Oh, want er is ook wel een echte Hiemer. Die hebben dan toch zo'n Mercedes-busje en dat zit er dan... Ja, oké, okay, never mind. Ik heb heel geen verstand van.
Ik zit, ik ben nog niet helemaal thuis in de merken en welk merk wat precies biedt. Maar in grote lijnen weet ik dat het de bekende merken zijn. De kwaliteitsmerken. En dat in ieder geval mensen uit de camperwereld die er wat meer in zitten, daar gewoon wel positief te gaan kijken.
Ja, ik hou er wel van, hoor. Ja. Het is ook wel een beetje die vakantie. Wij gingen vroeger wel eens met een camper. Mijn opa had dan een camper en leenden we die wel eens. Ik ben zelfs een keer naar Winterberg geweest met de caravan. Gewoon stonden we in de sneeuw een beetje te kamperen. Ja, is een caravan echt kamperen? Dat kun je je afvragen. Maar je moet nog steeds, als je wil douchen of zo, naar de toiletgebouw op je blote voeten door de sneeuw.
Ja, precies.
Dus ik ben wel echt een diehard kampeerder. Zou ik wel durven zeggen. Dus,
ja, en zo zijn er heel veel mensen. En steeds meer, en dat is ook leuk, steeds meer jongeren. En normaal, traditioneel zijn campers een beetje voor de oudere generatie.
Ja.
En je ziet echt wel, voor corona was dat al, dat jongeren, de jongere generatie in ieder geval, ook meer die wereld ingaat.
Ja, zeker de busjes. Ja,
en, ja precies. En in die coronaperiode is dat natuurlijk nog versterkt. Maar het kan zomaar zijn dat die jongeren er ook wel een beetje aan vast blijven houden, zeg maar, dat type vakantie.
Nou ja, zeker als je weet dat de coronacrisis voorlopig ook nog niet voorbij is.
Precies, die kan zomaar nog even wat langer duren.
Ja, oké. Okay, dus campers, ja.
Ja, en wat ook wel leuk is om te vertellen, want op enig moment is in de community van Jong Beleggen, is Koen is een post gestart met eigenlijk de oproep van, joh, laten we met z'n allen Tor Industries analyseren. Of iedereen die erop mee wil denken. En dat is leuk, want er komen dus mensen uit allerlei, met allerlei achtergronden die delen ook wat. Ook Thomas Heeg bijvoorbeeld, uit aflevering 60 uit mijn hoofd.
Ja.
Met zijn Anti-Fragile canvas. Ja. Die heeft er ook even naar gekeken. Die heeft het canvas tegen aangehouden. Dus je ziet, uit allerlei invalshoeken kwamen daar interessante inzichten en meningen.
Ik ben benieuwd. Ja, ik heb het niet gevolgd.
Nee, precies. Nou, maar in het kort, wat je wel over het algemeen ziet, dat was de consensus ook wel een beetje, hè, dat je ziet dat zo'n bedrijf heeft gewoon heel beperkte innovatiekracht. Hè. In het verleden ook. Een camper van een paar jaar geleden is nog steeds een camper van nu. Een camper is een camper. En in die conclusie zit ook beperkte innovatie, maar ook het experimenteren en al dat soort facetten. De score is gewoon niet zo hoog op. En juist als je natuurlijk de jongere generatie daar een beetje in dat ecosysteem wil houden van die campers en caravans, dan moet je natuurlijk volgens mij, in ieder geval naar de toekomst toe, wel wat gaan innoveren en het iets cooler maken.
Ze cooler met vette verlichting en PlayStations ingebouwd.
Bijvoorbeeld. Je kan waarschijnlijk van alles bedenken, of de mensen die daar werken. Maar dan moeten er op een gegeven moment ook wel innovatieve en creatieve jonge mensen gaan werken die daar een beetje mee aan de slag gaan. En wat wel leuk is dat ze onlangs, of het is volgens mij ook alweer iets meer dan een jaar geleden, hebben ze een Chief Innovation Officer aangesteld. Dus ergens ziet Tor ook wel dat een soort van belangrijk element is voor de toekomst.
Mm-hmm.
Daar zien we nu nog niet zo heel veel van terug. Maar ergens zou dat moeten komen. Dus mijn aanname is, het is vrij simpel, het is saai, het innoveert niet echt. Maar ik ga natuurlijk wel heel erg opletten in die berichtgevingen. Van gaat dat nou, is dat saaien, zoals ik het zie, gaat dat eraf? Weet je, komen er toch innovaties? Of nou, dat is het interessante.
Dus daarom zit jij erin. Jij denkt, het is een trend van met campers gaande, jongeren die willen daarin. En jij denkt dat Tor zo'n innovatie gaat doorvoeren, dat het echt veel hipper gaat worden nog. Dus campers zijn de toekomst, dat zeg je eigenlijk.
Ja, dat is aanname.
Niemand wil straks nog in een huisje, maar gewoon lekker met de camper op vakantie. Dat is de aanname.
Ik val dan niet in de doelgroep, maar wie weet.
Grappig.
Ja.
Oké, dus in de fundamentele analyse die is er dus op gebaseerd, dat jij denkt wel nog dat er heel veel groei in het aandeel zit. Want jij gaat dat dan op een gegeven moment, je wil dat ritje omhoog maken en dan wil je hem verkopen. Hoe zit het?
Nou, in ieder geval, kijk, als ik nu, als de aanname klopt, hè, dat de vraag naar die campers en die caravans gewoon hoog blijft, dan vind ik Tor echt heel erg goedkoop. Dus op het moment, dus er zijn twee dingen belangrijk. Blijft het aan, zeg maar, hè, de trend, zeg maar, van dat type vakantie? En zijn ze in staat om ook te innoveren en ook de jongere generatie vast te houden? Als dat zo is, dan geloof ik er heel erg in. En uiteraard, als het op enig moment te duur wordt, dan moet het eruit. Maar dat kan zomaar 5 jaar duren of 8 jaar duren.
Want wanneer ben je hier ingestapt?
Dit jaar. Ik denk een paar weken, een paar maanden geleden.
Oké. Okay. Ja. En heb je nog regels voor jezelf daarmee? Waar let je nu echt op de komende kwartalen, komende jaren? Ja.
Nou, wat ik dus, en dit is ook een voorbeeld. Hè. Kijk, ik ga ervan uit, of mijn aanname is dat die jongeren gaan blijven plakken, dat die trend intact blijft. Ik ga echt kijken naar, neemt die trend af? Gaan jongeren afhaken? Dat soort elementen, die wil ik zoeken. Mm-hmm. En daarin kijken of ik dat, als ik hoop het niet te vinden, hè, maar weet je, het kan zijn en daar ga ik gewoon mijn aannames testen. Dus dat is waar ik op ga letten. En wat je doorgaans natuurlijk in die berichtgeving gaat zien is, er zijn zaken als de kwartaalwinst is $1.50 en niet $1.60 wat we verwacht hadden en dan gaat de koers een beetje naar beneden. En die elementen die vind ik niet interessant. Dat is niet echt waar die waarde op gebaseerd is, hè, voor over 5 jaar of over 10 jaar.
Mm-hmm.
Dat beetje meer of minder in de kwartaalwinsten, die geloof ik wel. Dus het zit in die...
In de trend.
In de trend, ja.
Leuk om je daarmee bezig te houden, lijkt me ook. Dat is toch een soort van detective werk ook weer.
Dat is het een beetje, ja. En het is heel erg bezig gaan met hoe de toekomst eruit ziet, zeg maar. Ja. En weet je, dat zijn leuke... Ja, ik vind het leuke dingen om naar te kijken.
Ja. Oké, klaar met de campers?
Ja, laten we het doen. Ja.
Oké, is er nog eentje die leuk is om te bespreken? Uit je portfolio?
Misschien wel John Zametti. Mm-hmm. En dat is op eerste gezicht is dat een bedrijf wat vooral dieselfilters maakt. En dat klinkt natuurlijk als een hele slechte toekomst en misschien ook wel een beetje saai.
Nou, diesel wel, maar filters, dat klinkt alsof ze diesel uit de lucht halen.
Precies. En dat is van. En als je goed kijkt naar hoe zit het bedrijf in elkaar qua DNA, dan is het echt op clean air, dus het filteren van bijvoorbeeld diesel, maar ook wel andere zaken. Dus zij ontwikkelen innovaties, ze doen uitvindingen. Om de wereld een beetje schoner te maken.
Ja, oké, maar als je het dan hebt over trends, dan denk ik, John Zametti maakt dieselfilters, maar diesel is hopelijk wel een neerwaartse trend. Dat gebruik daarvan.
Ja, en dat is het ook. Maar je ziet ook dat in die pijplijn van John Zametti zit heel veel om weer ook de nieuwere wereld ook weer schoon te maken, houden.
Okay,
ze dus maken accu's bijvoorbeeld, die ontwikkelen ze. Daar zijn ze nu allerlei fabrieken voor aan het bouwen om hun zelf ontwikkelde accu te gaan produceren.
Mm-hmm.
Dat is er eentje. En zo hebben ze allerlei uitvindingen. Het zit op het verlagen van de emissies van transport. Die energiesystemen die willen ze transformeren. CO2-reductie bij de productie van chemicaliën. En ze zitten heel erg in die circulaire economie. En dat doen ze allerlei uitvindingen. Het is een beetje een uitvindersbedrijf. Het zijn Willy Wortels.
Mm.
En die dat is het DNA van het bedrijf. Dat is interessant. En wat je dan vaak ziet, in eerste opzicht lijkt het een bedrijf dat dieselfilters maakt, maar dat is een uitvinding uit het verleden.
Okay.
Dat hebben ze, daar verdienen ze nog steeds wel geld op. Maar het zit heel erg in die pijplijn.
En dus waarom heb jij dit in je portfolio zitten? Waarom wil jij dit bedrijf hebben?
Nou, en die zit in basis. Geloof ik dat we echt nog onderschatten wat voor een effect die hele duurzaamheidsgedachte gaat hebben. En die CO2-verlaging waar we naartoe moeten. Ik denk dat we nog te weinig zien en voelen hoe hard we daarmee aan de slag moeten. En hoe ontzettend veel geld er naartoe moet. Maar ook hoeveel geld het gaat kosten voor bedrijven als je niet meegaat op die trend. Of het nou een CO2-tax is of iets anders. Maar dat gaat echt een groot effect hebben. En John Zametti vind dingen uit en maakt dingen, producten, om die emissies naar beneden, hè, om de wereld schoner en gezonder te maken.
Yeah.
Dat is een omgeving waar ze gewoon heel erg goed gaan gedijen.
Dus zou je dit op een bepaalde manier een duurzaamheidsbedrijf noemen?
Ja, absoluut.
Yeah. Ja.
Ja. Ja, en hier geldt ook weer, hè, het feit dat ik overtuigd ben van hun innovaties en wat ze daaruit vinden. Blijft het overal de vraag, gaat het verkocht worden? Heeft het echt een markt? Dus op het moment dat die kwartaalberichten komen, moet ik mezelf ertoe dwingen om te kijken, wordt het verkocht? Hè? Kijken of wordt het niet verkocht? Waar valt het tegen? Waar haakt iets af? Of waar gaat iets uit productie?
Waarom is het zo erg als het verkocht zou worden?
Nee, als het niet verkocht wordt. Dat is erg.
Hun spullen niet
verkocht worden. Ja, hun spullen niet. Ja, precies.
Ja. Ik dacht misschien moet het bedrijf niet verkocht worden.
Nee.
Ja.
Nee, maar het zit hem natuurlijk. Kijk, dat
dus
management
naar de
blijft.
Verkoopcijfers.
Ja, dat management blijft echt wel enthousiast praten over alles wat in de pijplijn zit en alles wat in productie gaat.
Ja.
Dat is wat ze doen. En dat is maar goed ook. Maar je wil het uiteindelijk ook gewoon objectief terug kunnen zien.
Ja.
En dat is wat mijn brein gaat daar ook ergens naar me gelijk zoeken en bevestigd willen krijgen.
En moet er dan een stijgende trend in zitten? Moeten er steeds meer dingen verkocht worden? Of waar kijk je precies naar?
Ja, er moet in ieder geval dat wat ze bedenken, waarvan zij vinden dat het een goed ontwerp is, goed design, goede functionaliteiten, dat het ook gewoon verkocht wordt. Dat er omzet uitkomt met een gezonde marge.
Ja, en dat vind je terug in de kwartaalcijfers.
Precies, ja.
Oké. Okay. Hoe lang heb je deze al in je portfolio zitten?
Ja, deze zit er al wat langer in. Ik denk wel een paar jaar inmiddels.
En hoe verloopt dat dan onderwijl?
Nou, ik heb daar, ik denk inmiddels een jaartje geleden, een deel verkocht. Dat is heel erg opgelopen. Ja, en op enig moment begint dat een beetje te knellen. Gewoon naar waardering en de prijs. Daar zat niet zo'n groot gat meer tussen. Het was volgens mij de grootste of enige grootste holding die ik had. Ja, en dan is er een bedrijf waar ik nog steeds enthousiast over ben, maar wat waar niet heel veel onderwaardering meer in zit. Dan verlaag ik dat percentage in mijn portefeuille.
Ja.
Dus dat is een beetje hoe het verloopt. Ik heb het nog steeds, want het is nog steeds, ik geloof er nog steeds in. Het is nog steeds niet heel duur. Maar het is inmiddels een iets kleiner deel van mijn portefeuille. Ja.
Want wat zou je nou zeggen dat dan echt een Dennis-bedrijf is om te hebben? Want dit gaat dus heel erg over een trend signaleren en daarop inspelen en kijken of dat waargemaakt wordt en of dat gaat gebeuren. Maar een waardebelegger die kijkt ook wel naar meer dan alleen trends, toch?
Ja, zeker.
Je bent ook heel erg bezig met op het goede moment kopen.
Ja, want sommige bedrijven zitten misschien helemaal niet in een trend of zo. Of het is helemaal niet iets nieuws, maar die kunnen wel heel stabiel zijn, heel degelijk, gewoon fatsoenlijke toekomstperspectieven. Niet
wat
heel spannend.
Bijvoorbeeld?
Nou, je hebt er een paar. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld Smurfit Kappa, hebben we ook eerder wel eens in de afleveringen gehad.
Ja, dus iets met dozen?
Ja, dozen, ja. Displaymateriaal, ook wel wat verpakkingsmateriaal. Maar eigenlijk alles wat papier of karton is en waar je dozen of displaymateriaal en dergelijke mee kan maken, dat produceren zij. Ja, is dat een trend? Nee, natuurlijk is dat niet een trend, zeg maar. Ik bedoel, die hadden we 10 jaar geleden ook, papier en karton. Alleen je ziet wel dat zij elke keer heel erg in staat zijn om mee te gaan met de markt. Van waarvoor, ik bedoel, met de e-commerce trend zitten ze natuurlijk vol in. Ze zijn groot, ze hebben schaalvoordelen. Ze produceren goedkoop, heel duurzaam, of steeds duurzamer. Daarin lopen ze voorop.
We bestellen ook heel veel pakjes trouwens wel.
Precies.
Maar dat is ook weer een trend dingetje.
Ja, dus daar zitten wel trends in. Maar het is natuurlijk als product zijnde. Ja, ik hoef hier niemand uit te leggen wat dat is, zeg maar.
Nee,
dat
is niet op te innoveren, bijna.
Nee, het is een vrij simpel product als je er zo naar kijkt. Dus ja. Alleen ook die bedrijven, het zijn hele degelijke, stabiele bedrijven, die overigens in dit geval ook gewoon nog groeien. Maar daar kan op enig moment echt een onderwaardering in zitten. Als je gewoon kijkt naar wat ze verdienen nu en de komende 5 jaar, 10 jaar, als je de enige voorspelling van kan doen, dan blijkt soms dat die bedrijven heel goedkoop zijn. En dan heb je gewoon heel stabiel, goedkoop bedrijf in je portefeuille zitten.
Ja. Zoals jij ook met PostNL hebt gedaan ooit, hè? Ja. Is dat dan ook zo'n bedrijf waar eigenlijk niet echt een trend?
Nee, ook niet echt. Ja, goed, daar zag je natuurlijk wel de trend van van de e-commerce trend of de pakketjes bezorgen.
Ja.
En natuurlijk de dalende trend van de post. Maar het is wel een beetje, het is niet een hypermodern bedrijf wat allerlei nieuwe technologie of zo op de markt brengt of in de cloud zit of in dat soort zaken. Het is ook vrij eenvoudig. Maar daar komt op een gegeven moment ook, als je weet dat de toekomstperspectieven gewoon gunstig zijn. Ja, en het staat voor een prijs die echt veel te laag is. Dan inmiddels heb ik geen PostNL meer. Want dat is ergens. Hebben meer mensen afgelopen 1,5 jaar bedacht dat daar toch wel veel geld te verdienen valt de pakketjes.
Ja.
Maar het is een beetje een vergelijkbaar voorbeeld. Ja.
Ja. Dus zou je kunnen zeggen dat er een soort van twee type bedrijven in je portfolio zitten. Eén die zit echt heel erg waar je kijkt naar de trends. Mm-hmm. Natuurlijk ook altijd wel op de prijs van wat de waarde.
Ja.
En de andere kant is echt van die hele steady bedrijven waar weinig.
Het zijn gewoon niet de meest spannende bedrijven of zo misschien. Ja.
Okay. Ja, precies. Oké. Okay. Zijn er nog meer die leuk zijn om even te bespreken?
Nou, het is misschien wel goed om ook even te benoemen. En die zitten misschien ook wel een beetje in de wat in de eenvoudige kant. Hè? Dat is Heidelberg Cement en Veolia.
Mm-hmm.
Heidelberg zit in cement. Ja. Mm-hmm. En asfalt. Maar dat is natuurlijk wel ook nu met de hoeveelheid de bouwopgave die we eigenlijk in heel Europa wel hebben. Daar gaat nog wel vraag naar zijn. Dus dat is ook een beetje een waardeaandeel voor mij. Het is geen Veolia, zit in de met name in de afval, maar ook heel erg straks in de duurzaamheid, in het water, aan de waterkant. Dus daar zit ook wel heel veel duurzaamheid in. Daar spelen ze echt enorm op
heel
in.
Heel veel duurzaamheid, Heidelberg cement, dat klinkt niet heel duurzaam.
Nee, klopt, want het kost mega veel energie dat cement maken. Dat is echt een vervuiler. Maar het punt is natuurlijk dat cement hebben we nog wel nodig. We moeten gaan bouwen, ook over 10 jaar en ook over 20 jaar. Alleen de winnaar in Cementland is wat mij betreft degene die dat zo duurzaam mogelijk kan doen. Mm. En toch echt wel energie neutraal kan worden, ook met cement.
En dat is Heidelberg?
Nou, die innoveert er enorm op. En ik denk echt dat met name de wat kleinere partijen, die gaan daar echt op kapot, denk ik zelf. Omdat die hebben die innovatiekracht niet om, en het geld waarschijnlijk ook niet, om daar nou echt grote stap in te maken. En ik zie Heidelberg doet dat enorm. Dat is echt een van hun belangrijkste punten waar ze mee bezig zijn.
Dus dan zeggen we het beste jongetje van de klas in een visieklas.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. En dan alsnog de beste. En die hebben we ook nodig.
Ja, oké. Ik zie ook nog tussen staan ASR, dat is verzekeraar, geloof ik.
Ja, en dat zit een beetje in de categorie waar ik me gewoon niet zo heel veel afvraag. En ook, dat loopt gewoon. ASR is gewoon een verzekeraar en dat doen ze.
Dat loopt gewoon?
Ja, dat doen die verzekeren en die doen het volgend jaar ook en daarna ook. En ik weet ook niet zo goed waar ik dan op ga letten. Gewoon, die doen dat al jaren. Die heb ik al een paar jaar in portefeuille. En ik denk dat ze, voor mij zijn ze nog steeds, hè, de waarde ligt hoger dan de prijs op de beurs. Ja, voor mij niet zo spannend. En,
nee, maar er zit dus wel een soort waarde in, denk jij. Want waar kijk jij dan naar als de kwartaalcijfers komen? Nou, hoe ga jij je afvragen of dit wel daadwerkelijk een winnaar is?
Nou, wat ik belangrijk, het moet niet heel erg met de verzekeraars, en dat is met veel financials, daar hangt toch ook wel een beetje altijd het idee omheen dat er een heel hoog risico in zit, hè, met verzekeren ook. Dus ik wil natuurlijk niet dat het continu alle kanten op stuit, die resultaten. Hè? Dat als er ergens een storm is of als er een keertje een overstroming is, zoals een paar maanden geleden, dat vervolgens alle winsten verdampen. Dat blijkt heel erg mee te vallen bij ASR. Ze zijn ook heel conservatief gefinancierd. Het is heel degelijk. Ze halen ook geen gekke capriolen uit. Maar het is gewoon een verzekeraar. En ik geloof echt dat we over 5 jaar nog steeds verzekeren. En dat is prima hoe het nu is. Dus het is, ik kijk gewoon naar hoe saaier het is eigenlijk. En dat is het meestal. Ze hebben ook geen kwartaalcijfers, maar alleen halfjaarcijfers. Hoe saaier het is, hoe fijner het is. En pas op het moment dat als de markt daar veel voor gaat betalen, ja, dan is het voor mij misschien nog een keertje een reden om afscheid te nemen. Maar nu denk ik, dat het niet zo is. Ik denk dat er nog veel meer waarde in zit dan de prijs nu doet vermoeden.
Oké. Okay. En BMW zit er ook in? Electronic Arts? BMW zeg maar wat. Electronic Arts niet.
Ja, en BMW, dus een beetje met ASR. Kijk, BMW die verkoopt gewoon auto's. Dat doen ze echt al heel lang. En dat blijven ze ook nog wel doen. Er zijn nog steeds heel veel mensen die heel graag in een BMW rijden. En het gaat een beetje met de cyclus mee. Hè? Dus als het goed gaat, dan verkopen ze veel. En als de economie wat minder gaat, verkopen ze wat minder. Dat gaat allemaal blijven. Ja, zolang ik dat gewoon blijf zien, zie ik niet zoveel geks. Ze investeren ook gewoon in elektrische auto's. Ze gaan gewoon op die trend mee. Ja, dan kan je heel erg inzoomen en kijken of ze misschien een beetje voorlopen. Misschien een beetje achterblijven. Nou, maar dat zijn allemaal nuances. Vind ik niet zo heel spannend. Electronic Arts ook een beetje. Die verkopen games. Ze doen ze ook super lang al. En wat ze gewoon heel goed doen, is heel veel geld uit games persen.
Hoe pers je geld uit games?
Nou, kijk, je hebt natuurlijk, als je bijvoorbeeld, in bepaalde games kan je gewoon elke keer wat kopen. Of het nou outfits zijn, of bij FIFA, voor degene die dat een beetje kent, het voetbalspel. Daar koop je een pakketje, zitten spelers in. Dat kan je met echt geld doen. En dat doen mensen ook. Dus zolang mensen geld uitgeven aan dat soort...
Dat vond ik altijd hele irritante spellen. Die geld wilden voor virtuele dingetjes.
Ja. Ja, en vroeger was dat natuurlijk heel erg. Hè, dan kocht je gewoon het spel. En klaar, punt. Nam je mee naar huis en dan was dat het. En nu zie je heel erg dat hele model is veranderd naar... niet naar het verkopen van de game zelf, maar vooral de in-game verkopen.
De extra dingetjes. Ja. Maar voor de game betaal je ook nog steeds natuurlijk.
Ja, vaak wel. Niet altijd, vaak wel. En op mobiel, daar lopen ze wel wat achter. Hè, want dat is ook wel een grote markt. Maar daar zijn ze ook wel wat aan inhaalwerk aan het doen. En wat ik gewoon, als je zelf gamer bent, zie je gewoon vrij snel. Dat is nog belangrijkere informatie in die kwartaalupdates. Hè. Als je het schrijfje in je PlayStation stopt en je ziet wat je krijgt en je ziet hoe het werkt.
Ja.
Dat is 10 keer belangrijker dan wat in die kwartaalupdates staat. Dus je gaat vrij snel zien of horen of lezen dat dingen tegen gaan vallen of mee gaan vallen. Okay. Dus
als je een kenner bent van games, dan snap je meteen van of iets nog kwalitatief in orde is of echt teleurstelt.
Ja. En of het businessmodel wat je ziet als je een game speelt, of dat nog steeds een logisch businessmodel is. Ja.
Dus ik maak op dat jij een gamer bent.
Ja.
En FIFA
als ik
dan?
Tijd voor heb. Ja.
En daar blijft het bij?
Ja, voor EA wel. Dat is een beetje, dat vind ik ook, is voor mij niet heel veel spannender.
Oh, is het EA?
Ja, EA. EA
Games. Ja, dat kennen we wel. Precies. Het is een game.
Ja, dat. Ja. Ja. En dat is nog steeds. Dus dat is ook een beetje de saaiheid van het bestaan ervan. Ja,
oké. Ja, oké, dus dat zijn een beetje bedrijven waarvan je denkt, nou, dat...
Ja, die heb ik en ik volg het en ik zie het wel, zeg maar. Ja.
Verder nog een categorie?
Ja, en er zit natuurlijk ook, en daar wordt hij natuurlijk, en dan kom ik ook denk ik ook iets meer op het terrein waar Pim ook zit. Dat is een beetje de onbewezen businesses.
Dat klinkt wel negatief.
Daar moet echt nog wel wat gebeuren om het. Of dat ze laten zien dat het echt gaat werken, het businessmodel. Of dat het de waardering nog wel moet bewijzen. Hè? Als je kijkt naar Just Eat Takeaway, zie je natuurlijk wel vaak langsgekomen.
Mm-hmm. Letterlijk.
Daar wordt nu nog wel gewoon geld verbrand. Dus dat is natuurlijk wel met het idee om te investeren in de toekomst. Maar dan moet er nog wel over een paar jaar uit gaan komen. Dat dan in één keer die winstmotor wel gaat draaien.
Ja, stond ook in de quote 500 Jitse Groen dat hij een beetje gezakt was. In zijn vermogen. Hij heeft nog steeds 1,2 miljard. Dus.
Ja, ik heb er niet heel veel medelijden mee. Maar,
Nee,
dat klopt. Maar het is, ja, goed, daar moet gewoon nog wel wat uit gaan komen. Ik heb er vertrouwen in, hè, dus dat is het niet. Alleen,
ja, daarom zit ze in je portfolio natuurlijk.
Ja. Datzelfde geldt voor Pinterest. Die heb ik best wel een tijdje.
Wat kan daar nou nog gebeuren?
Nou, kijk, wat Pinterest natuurlijk heel erg slim doet.
Echt een hype waar ik nooit op ben ingestapt.
Nee. Het is ook niet zo groot als de Facebooks of de Instagrams. Maar wat het wel heel slim doet, is. Het verkoopt advertenties, maar het zit ook heel erg. Iemand zoekt naar iets wat hij wil hebben of waar hij geïnspireerd wil raken. En daarachter zit de social e-commerce, zeg maar. Dus zij kunnen redelijk goed bedrijven faciliteren door de mensen die op het platform zitten om de actie te krijgen om daar iets te gaan kopen. Dat doen ze slim en je ziet ook echt dat die vooral de revenue per user, die stijgt enorm. Echt kwartaal op kwartaal zijn ze steeds beter in staat om geld uit de gebruikers te halen. Wat daar wel tegenvalt is de groei van gebruikers. Ik had verwacht dat dat wat meer steady zou gaan groeien. Daar zit wat wankinkje in de kabel.
Ja.
Maar ik denk dat het heel goed kan bestaan naast die hele grote partijen. Zeg
omdat
maar.
Het iets zo anders is.
Het is echt net even iets anders. En zo'n unieke plaats in dat hele veld, daar geloof ik wel in.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, en wat wel leuk is, Zalando.
Zalando.
Ja. En dat is er eentje die... Ik ben echt enthousiast over het businessmodel. Omdat het is wel mijn favoriete groeier, zeg maar, van dit clubje. En dat verdienmodel is slim, omdat het niet alleen maar een platform is waar je gewoon je kleren kan kopen, of waar zij kleren verkopen, fashion items. Maar ze hebben dat hele logistieke netwerk.
Fashion items.
En, want ze doen inmiddels ook alles wat eraan verwant is. Zeg maar, okay. Accessoires, ook beauty producten.
Ja, precies.
Zit fashion een beetje in die hoek.
Ja.
Maar ze doen ook het logistieke netwerk. Dus ook de hele distributie van de spullen. En dat is echt interessant voor de leveranciers, zeg maar, of de kledingmerken.
Mm-hmm. Waarom dan? Kunnen ze dat niet beter uitbesteden?
Ja, aan Zalando.
Oh, dat kunnen zij dan?
Precies. Ja, en je kan bij Zalando verschillende kledingmerken bestellen.
Yeah.
Maar dat komt dan uit één depot en dat wordt naar je toegestuurd. Dus je hebt alle service, het betalen, het retouren. De opslag, de hele warehousing, alles zit dan bij Zalando.
Dus dat is een heel aangenaam perspectief vanuit B2B.
Ja, en als je natuurlijk in Amerika een kledingmerk hebt, en ook al ben je daar succesvol, en je wil dat ook in de hele markt van Europa verkopen. Ja, als je dat allemaal zelf moet opzetten met je website en je marketing en je distributienetwerk en je billing en al dat soort zaken. Dan denk ik echt dat het interessanter is om bij Zalando aan te kloppen, want dan heb je alles in één.
Ja.
En die kunnen dat over het algemeen ook goedkoper dan andere partijen, omdat ze gewoon schaalvoordeel hebben.
Ja.
Dus dat is heel interessant. En wat leuk is misschien om te benoemen, want in de community heb ik die analyse gedeeld. En ook de update erop na de kwartaalcijfers. Dus als je vriend van de show bent, heb je hem al gelezen of kan je hem lezen. Mocht je geen vriend van de show zijn, dan zou je even kunnen gaan naar dennisemmelkamp.nl. En daar heb ik de analyse en de update heb ik gedeeld. Dus dan kan je hem lezen, bekijken.
Ja,
en,
over Zalando.
Over Zalando. Okay. Misschien leuk. En het is dennisemmelkamp.nl. Heel veel creatiever. Kon ik hem even niet maken. Maar het is even om dit soort dingen te delen.
Heb je een nieuwe website? Of had je die al lang?
Nee, die is nieuw. Die is, heb ik gisteren wel te verstaan klaar gemaakt en afgerond.
Aha.
En het staat er nu op. Dus lees het vooral.
Dus dat zijn dan de onbewezen businesses. Ik zie ook nog daar International Consolidated Airline Group.
Ja, en die zit, dat is natuurlijk een airline. Dat is natuurlijk ook dat lijkt wat ook traditioneel. En dat is het ergens ook wel. Maar er zit natuurlijk wel een heel groot verschil in airlines pre-corona en nu of straks. Omdat de zakelijke markt natuurlijk echt wel veranderd is met reizen. We gaan natuurlijk videobellen en we gaan niet meer op en neer naar Londen voor een overleg van 2 uurtjes. Dus die hebben wel een knauw gekregen. Dus het is echt wel de vraag hoe dat er precies uit komt te zien over 1 jaar en over 2 jaar. Dus voor mij is, ik heb International Consolidated Airlines Group. Nou, in het kort, waar ga ik naar kijken, is hoe gaat die markt eruit zien? Transatlantische vluchten, zakelijke vluchten. Ik denk, en daarom heb ik hem ook, omdat het echt nog ondergewaardeerd is. Omdat ik echt geloof dat we met z'n allen per saldo wel weer gaan vliegen. En dus die niveaus komen wel terug. Alleen voor de zakelijke markt gaat dat er anders uitzien. Nou, dan is het de vraag welke airline daar het beste ook op kan aanpassen, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Wat hebben we nog niet gehad?
Dan hebben we nog een volgens mij een categorie van holdings die waar nog wel iets te gebeuren staat.
Mm-hmm.
Shell, dat is een beetje de usual suspect, zeg maar. Hè. Die gaan natuurlijk zitten in die hele energietransitie.
Ja.
Nou, daar zijn 1000 meningen en daar kan je van alles van vinden. Ik geloof in de kern dat we Shell heel erg nodig hebben om die hele transitie vorm te geven.
Weer het schoonste jongetje van de vieze klas.
Ja, ze investeren daar heel veel geld in. En daar kan je te weinig vinden. Je kan er heel veel meningen over hebben.
ABP heeft er een mening over.
Ja, precies.
Niet meer.
Nee, en heel veel. Hè, die haken daar een beetje op af. Ik geloof heel erg dat we Shell nodig hebben. En ook andere grote partijen. Hoor, om die transitie vorm te gaan geven. Hè. En ik denk dat Shell daar ook een heel goed plan onder heeft. Om daar te komen. En mij kan het ook niet snel genoeg gaan, uiteraard. Maar het moet wel passen binnen het tempo wat gewoon mogelijk is. En ik geloof wel dat Shell daar aardig op weg is in ieder geval.
Zie je dan met ledenogen toe hoe zo'n ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, stopt met investeren in de fossiele industrie?
Ja, weet ik niet. Nou, ook niet echt. Ik weet het niet zo goed. Ik snap wel dat ze dat doen. Ik snap ook wel... ik weet niet in hoeverre dat nou echt voor de bühne is. Ik vind het een lastige discussie. En weet je, ik kan heel erg mee met de tegenstanders. En dat het echt sneller moet. En daar sta ik ook helemaal achter. Het is alleen voor mij de vraag of de primaire verantwoordelijkheid ervoor bij Shell ligt. Of dat we als mensheid, als maatschappij en als overheden daar meer sturing aan moeten geven. En ik zit meer op die lijn. En ik hoop dat we dat alleen maar sneller gaan doen. En dat de Shells daar heel rap in gaan volgen. Het is ook, die lopen ook tegen grenzen aan van wat airlines aan kunnen, zeg maar. Hè. Shell kan heel erg schone brandstof maken voor airlines. Maar als ze het niet kopen, omdat het duurder is. Het is best lastig. Het is gewoon best complexe materie. En ik zit er ook wel genuanceerd in.
Okay. Nou, lekker dan.
Ja.
Weer geen antwoord.
Nee, precies.
Verder nog bedrijven in deze categorie?
Nou, Ahold, dat lijkt altijd een beetje een hele saaie belegging. Hè? Want het is natuurlijk gewoon een supermarkt en dat lijkt wat saai. Maar wat daar echt wel aan het gebeuren is, is natuurlijk die hele shift naar online boodschappen doen. En dat is ook logisch, hè? Want op zaterdag om 1 uur staat nog steeds chockvol in die supermarkt. En ik los dat ook op door gewoon online boodschappen te doen. En dan doen steeds meer mensen. Dat stijgt heel erg. Maar het probleem is, daar wordt nog geen geld verdiend. Het is nog niet rendabel. Nee.
Al die vrachtwagentjes die ik zie rondrijden van Albert Heijn.
Nee, niet rendabel. En in de rest van de wereld ook bijna nergens rendabel. En dan hebben we ook nog eens een keertje een picknick wat er aankomt. Die alleen maar dat doet. Is die in de core gewoon echt alleen daarop zit.
Het voordeel hebben dat ze geen fysieke winkels hebben.
Precies.
Dat is minder.
Ja, dus dat hele bedrijf gaat anders opgebouwd worden. En daardoor waarschijnlijk wat effectiever of efficiënter. Zijn. Dus Ahold heeft echt wel een uitdaging daar.
Ja.
Ik denk dat ze er gaan komen. Ik denk dat ze schaalvoordeel hebben. Ze hebben bol.com natuurlijk. Hè. Dat is in ieder geval qua expertise. Dus ik denk dat Ahold veel verder is dan andere supermarktketens.
Mm-hmm.
En ook beter opgeleid staat voor de toekomst.
Ja, maar je gaat er wel alles aan doen in je hoofd om dat tegendeel te bewijzen.
Precies.
Ja.
En hoe lang ga ik het aanzien, zeg maar, dat Ahold het niet voor elkaar krijgt om het winstgevend te krijgen?
Ja.
Of hoe lang mag dat duren? En misschien ben ik daar wel iets optimistisch in.
Ja, ja. En dan nog?
Kion Group is ook al een keertje langsgekomen in een vorige podcast. Doet warehouse, de intralogistics van warehouses en de software erachter. En de heftruckjes en dat allemaal automatiseren.
Oh ja.
Enorme groeimarkt.
Want we krijgen steeds meer van die blokkendozen.
Automatiseren en het robotiseren van het hele proces. Je ziet natuurlijk ook, hè, arbeidskrachten zijn natuurlijk ook lastig om daar aan te komen. Dus dat is een extra drive om die stap te maken. Alleen de markt ziet dat natuurlijk ook. Het is best wel fors gewaardeerd. Dus daar moet echt nog wel wat gebeuren in echt die ontwikkeling naar robotisering en dat soort fantasie.
Ja.
Dus daarin moet ik wel bevestigd worden dat gaat gebeuren.
Oké.
Okay. Ja, dan heb ik nog drie die misschien, in ieder geval twee. Ik denk dat we daar niet echt bij stil hoeven staan. Alphabet, die kent iedereen wel, van mm-hmm. Google. Die is volgens mij ook al vaker langsgekomen in de podcast.
Zeker.
Dus die kunnen we denk ik eventjes bij de beschouwing laten. Wat dat betreft Samsung heb ik nog. Vooral van de chips. Maar ik denk dat als je iets over chips wil weten, dat je de vorige aflevering, of twee afleveringen geleden met Koen.
Ja.
Gewoon moet luisteren. Daar zit veel meer informatie in dan ik kan geven.
en ING.
ING, ja. En dat is een beetje de ik moet me er altijd een beetje op verdedigen of zo. Hè? Want daar zit natuurlijk.
Schaam je voor ING? Ja?
Nee, helemaal niet. Maar ja. Het is altijd. Ik moet altijd een beetje vertellen waarom ik wel in banken geloof en waarom ik niet denk dat het hele bankensysteem of financiële wereld over wordt genomen door fintech. In mijn optiek hebben banken gewoon in het feit dat ze bank zijn een moot. Het is zo'n complexe wereld waar je aan zoveel zaken moet voldoen. Je kan niet zomaar een bank beginnen. Dat is echt te ingewikkelde materie. Dat is maar goed ook. Hè? Want het is heel goed, in ieder geval voor de maatschappij, dat die banken echt zwaar gereguleerd zijn. Maar dat maakt dat ze een moot hebben. Je komt daar echt niet zomaar tussen. Dus ik geloof dat we voorlopig als in echt de komende 5 of 10 jaar niet zomaar banken gaan zien verdwijnen.
Nee.
Dus ING is voor mij gewoon een bank.
Dus je gelooft niet in Bitcoin?
Nou, ja, dat is weer een ander onderwerp. En ik. Nee, daar moeten experts wat over zeggen. Daar weet ik gewoon ook te weinig van. Alles wat ik daarvan zeg is...
de toekomst van banken heeft er natuurlijk wel een beetje mee te maken.
En dat is wel het punt. Ik geloof niet dat als je naar overheden kijkt, centrale banken, dat die ergens gaan toestaan, dat het geldsysteem dusdanig ongereguleerd gaat worden. Dat geloof ik niet. Dat is voor de maatschappij niet goed, dat gaan ze niet toestaan. Dus er is geen enkel argument waarom die partijen dat een goed idee gaan vinden.
En zij gaan er wel over.
Precies. Dus ja. En voor mij is dat een beetje een ABC'tje waarom ik zo'n beetje in zit.
Oké, nou in ieder geval is even wel een kleine lans gebroken hier voor ING.
Ja,
mag ook wel een keer gezegd, een jongbelegger de podcast, vind ik.
Ja, precies. Ja. Ja, en daar zit natuurlijk ook, daar zit wel een beetje het tegendraads denken of zo. Of het een beetje anders zien dan anderen. Ja, en dat hoort er volgens mij ook een beetje bij.
Ja. Nu zijn we er wel doorheen, hè?
Nog eentje.
Nog één?
Denk het wel, als ik goed geteld heb. Want volgens mij hebben we nog Archer Daniels Midland. Die is ook niet zo heel bekend.
Oh.
En die zit ook een beetje kleeft die aan het duurzaamheidsverhaal.
Vertel.
Nou, als je kijkt naar dat hele duurzaamheidsidee met CO2-uitstoot, wat echt een onderbelicht onderwerp is, is de bio-industrie en de vleesconsumptie. En nou wil ik hier helemaal niet vertellen dat we dat allemaal niet meer moeten doen. Maar als we de CO2-uitstoot willen terugdringen, is dat echt nodig. Echt een heel groot deel van de voedselproductie en de landbouwgrond, dat stoppen we in dieren om vervolgens die dieren te eten. Dat is echt een super slecht businessmodel voor de wereld.
Tell me about it.
Ja, ik weet niet de exacte getallen, maar voor mij zit er iets van 25 keer meer calorieën die een koe ingaan dan dat een hamburger oplevert. Dat is echt niet logisch.
Er gaat ook heel veel verloren.
Precies. En daar gaan we een shift maken. Je ziet die shift al langzaam komen. Volgens mij is voor het eerst ook dit jaar in Nederland vleesconsumptie gedaald. Je ziet de ontwikkeling met kweekvlees. Je ziet natuurlijk de alternatieven, de plantaardige eiwitten zie je opkomen.
Is de vleesconsumptie gedaald?
Ja, ik las dat voor het eerst, want dat verbaasde me altijd zo. Ik zie steeds meer mensen om me heen die het minder eten, maar de vleesconsumptie ging alleen maar omhoog. En volgens mij was afgelopen, wat is het, kwartaal? Is die gedaald?
Hoe kan ik dit gemist hebben? Maar alsnog, het is niet gestegen.
Nee, precies. Nou, maar wat ik dus interessant vind, is dat hele verhaal van plantaardige eiwitten en de productie daarvan. En je ziet dat Archer Daniels daar heel erg op aan het investeren is, om dat voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk ook wel een vrij complexe wereld om dat goed te kunnen produceren en te ontwikkelen.
Ja.
En daar zitten ze op. En in hun servicestak zitten ze heel erg op hoe we omgaan met de grond, met de landbouwgrond. Om dat duurzamer te maken, want ook daar zitten wel wat problemen.
Ik heb even wat gevonden. Op 28 oktober, jongstleden, meldt het AD dat onze vleesconsumptie per persoon met bijna 2 kilo gedaald is. Inderdaad, in 2020. Okay. 2 kilo per jaar dan. En dat is onderzoek van Wageningen University and Research in opdracht van Wakkerdier. Maar de reden is daarvan dat de horeca is gesloten.
Ja.
Voornamelijk.
Ja, ja, dus het schiet nog niet heel erg op. Maar ik geloof wel dat we in een... over misschien 20 jaar of zo in een wereld leven waarbij we het echt een beetje gek vinden. Dat we dieren gingen houden, volproppen met eten wat wij ook hadden kunnen eten. Om die vervolgens te slachten en vlees te eten.
Ja.
Ik geloof echt dat de ontwikkelingen dusdanig rap gaan dat op een gegeven moment een beetje gek gedacht is. Als je kweekvlees hebt, een hele goede alternatieven.
Ja, en dat ze restaurants ook gewoon goede alternatieven gaan aanbieden. En dat mensen niet vinden dat ze thuis geen vlees meer mogen eten. Maar in een restaurant mag het wel, want dan, ja, waarom eigenlijk?
Ja.
Blijft nog steeds een dier hoor, jongens. Oké. Dennis, we hebben nog kort tijd voor een klein beetje nieuws. En dat is misschien ook wel leuk om te bespreken. Want jij wilde het over inflatie hebben.
Ja.
En daar gaan we het ook in een komende aflevering over hebben. Yes. Met jou. Ja, dat is een van de onderwerpen die jij hebt uitgezocht om te bespreken in de tijd dat Pim er niet is. Wat is er te melden over de inflatie?
Nou, ja, je hebt natuurlijk de afgelopen maanden, denk ik al, is het heel regelmatig in het nieuws. Je hoort heel veel over inflatie en of de rente wel gaat stijgen, niet gaat stijgen. Of aan naar hyperinflatie gaan. Allerlei,
ja, want de inflatie die loopt op.
Ja, en dat zag je dus ook in het nieuws. Klaas Knot, die heeft gewaarschuwd voor het risico van aanhoudende inflatie. En die heeft ook nog wel de opmerking gemaakt dat de ECB de ruimte moet maken om in te grijpen als de inflatie ook volgend jaar hoog blijft. En het is een discussie die ook binnen de ECB en zo. Je hebt een groep die zegt het valt allemaal mee. Hè? De inflatie is tijdelijk en dat zwakt allemaal af. Dus we hoeven niet zoveel. En je hebt een groep die zegt, nou, als we niet gaan ingrijpen, dan kan het nog eens heel lang gaan duren.
Ja.
En die discussie.
Want ze zeggen wel, Klaas Knot zegt ook, het is inderdaad in principe tijdelijk, maar het kan wel heel lang duren.
Ja, langer dan we misschien wel denken.
En is dat dan heel erg?
Ja, dat is natuurlijk de vraag, zeg maar. Is dat erg? En wat gebeurt er dan? Kijk, op het moment dat de inflatie lang aanhoudt, wat er dan gaat gebeuren is dat mensen ook meer geld willen hebben.
Ja.
Lonen gaan dan omhoog. Of in ieder geval, dat is wat ze willen.
Ja.
Op het moment dat gaat gebeuren, prijzen stijgen, lonen stijgen, dan komt er dus meer geld die economie in. Mensen gaan meer geld uitgeven omdat ze meer hebben. En dan kom je in de loonprijzen.
En dan gaat de inflatie ook weer doorstijgen.
Dan stijgt het weer door. En dat is heel lastig tegengaan. Er zit echt wel een lange remweg op om dat te remmen.
En dus de remweg, dat is de rente?
Ja, precies. Daarmee kan je remmen. Op het moment dat die rente, als we die gaan verhogen, wat je dan ziet is dat de bestedingen iets gaan afnemen. Het lenen wordt iets minder aantrekkelijk. Dus je remt eigenlijk een beetje die economie af en de inflatie rem je af. Dat is het idee. Alleen, dat is natuurlijk niet op dag 1. Als op dag 1 de rente verhogen, is niet op dag 2 gelijk de inflatie aan het afnemen. Dat duurt echt een paar maanden tot het effect langzaam doorcijpelt. Je kan ook de rente niet in plotsklaps, nou alles kan, maar het is niet verstandig om die rente plotsklaps op te laten lopen. Dus in stapjes.
Want we zijn natuurlijk, zeker na de coronacrisis, flink wat leningen. En als die opeens veel meer rente moeten betalen, dan klapt het alsnog helemaal in elkaar.
Precies, dus daar moet je voorzichtig mee zijn.
Ja, en we hebben sowieso afgesproken dat die rente laag blijft, toch?
Ja, en het is ook een heel groot risico als die rente omhoog gaat. Want er zitten nogal beladen, landen en bedrijven en particulieren, zitten nogal vol beladen met schuld. Dus een hoge rente is echt wel een probleem.
En Klaas Knot heeft nu gezegd, nou ja, hij waarschuwt eigenlijk voor het risico.
Het risico dat het langer kan duren, die inflatie, dan we denken. En dat we ons echt, of ons, in ieder geval de ECB, de ruimte moet gaan maken of nemen.
Is het een oproep aan de ECB? Grijp in?
Nou, misschien nog niet. Hij vertaalt het wel heel een beetje politiek bijna, zeg maar. Hè? Dus het is een beetje een beetje voorzichtig formuleren hoe hij er een beetje in zit. Want dat is waar het op gebaseerd is. Inflatie in Europa of in de eurozone is 4%. En in Nederland ligt het nog iets lager, geloof ik. Maar zelfs in Nederland is het al het hoogste cijfer sinds heel lang. We hebben het heel lang niet zo hoog gehad.
Wat is heel lang?
Ja, dat is een goeie. Ik denk dat
decennia?
Ik denk dat het gauw 15 jaar is of iets dergelijks. Wel die orde van grootte.
Ja. En wat normaal we iets van 2%. En dat vinden we normaal, toch?
Ja, zeker nog. We hebben de afgelopen tijd eigenlijk heel erg aangezeten tegen om deflatie te voorkomen. De inflatie was heel laag. Daarom is er ook zoveel extra geld in de economie in gepompt. Al hele lange tijd. Als je ziet hoeveel extra geld de afgelopen jaren in de economie is gepompt. Dat is enorm. Maar die inflatie ging niet mee omhoog. En nu zitten we echt op het kantelpunt. En is de vraag wat ermee gaat gebeuren. En wat voor ons natuurlijk nog, ons beleggers, de vraag is. Want los van de rente en inflatie. Wat doet dat met koersen, met omzetten van je bedrijf, winsten van je bedrijf? Waar komt het onder druk te staan? Dat is natuurlijk, en dat is het lastige verhaal. En waar je eigenlijk antwoord op wil hebben.
Ja.
En dat is volgens mij het interessante om te bespreken volgende week.
Dat gaan we volgende week doen. Oké. Ja, nou, normaal zou ik hier het portfolio bespreken van Pim en mijzelf. Zal ik wel mijne noemen? Ja, het voelt zo gek.
Ja, nou, film maar. Ik ben
benieuwd. Goed, ik doe het wel.
Ja.
Ik heb een all-time high, lijkt me. Meer geld dan ooit. 7.885 is mijn totale waarde. Dus dat gaat goed. En ik moet ook nog nieuwe transacties plegen.
Oké.
Dat moet deze maand nog. Geen reviews vandaag, want daarvoor hebben we helaas ook geen tijd meer. Wel willen we natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show weer bedanken dat ze vriend zijn geworden van de show of gebleven. Heb je misschien nog een podcast tip dan op de valreep? Dat doet Pim ook soms.
Ja, nou, deze die luister ik graag in de auto of zo. Dat heeft helemaal niet met beleggen te maken. Maar die heet Voor de Show in Toemler. En die is van Ryan Pandey en Stefan Pop, twee cabaretiers. Mm-hmm. Is echt gewoon heel fijn om naar te luisteren. Heel relaxed.
Die, okay.
En het is, ja, dat is mijn tip. Ik vind het fijn om gewoon lekker in de auto te luisteren.
Lekker. Ja. Even iets niet over beleggen. Ik kan ook even wat anders doen. Heerlijk. Ik ga luisteren. Nou, volgende week hebben we het dus over inflatie. En wat dat betekent voor beleggers.
Ja.
Dennis, gefeliciteerd met je eerste totale vervanging van Pim.
Yes.
Ben je tevreden?
Ja, volgens mij wel.
Okay. Ik ben ook tevreden.
Ja?
Ja, oh, en kijk uit naar volgende week.
Ja. Leuk.
Nou, dan hoef ik alleen nog maar te zeggen. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.